Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Prioritize. En dat spel je met P-R-A-I-O.
Wat is de meest gestelde vraag die jij over je product krijgt?
Hoe werkt het eigenlijk?
Welke groeipijnen maak je momenteel mee?
Ik denk dat het nieuw product vraagt om uitleg. En vandaar dat we dingen zeg maar zo makkelijk en clickable maken dat mensen het ook zelf kunnen ontdekken.
Je krijgt vandaag 3 miljoen euro. Hoe ga je dat geld besteden?
Ik denk dat we bij een aantal grote partijen uitleggen dat als zij geautomatiseerde of virtuele consultancy adopteren, dat het voor hen honderden miljoenen per jaar aan de bottom line scheelt.
En beste Jan, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Consultants die op basis van inaccurate data, gele briefjes en slide decks erg lang overdoen om niet zo bruikbaar advies te geven.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jan van der Pol, een van de mensen achter Prioritize, met AI dus. Van harte welkom.
Dank je.
Jan, jullie oplossing richt zich op het breder toegankelijk maken van strategisch advies. Jullie stellen dat is nu nog voorbehouden aan mensen in de boardroom. En jullie oplossing wil ervoor zorgen dat ook andere ondernemers daar gebruik van kunnen maken. Eerst even, waarom gebeurt dat nu nog zo weinig? Is advies misschien te duur?
Ja, het is te duur. En dat zal de prijs die ervoor betaald wordt, die zal vast wel redelijk zijn. Alleen op het moment dat je alles met het handje doet, dan is het ook duur. En nogmaals, dat geldt.
Ja, consultants die 200-300 euro per uur rekenen, zijn geen uitzondering.
Nee, zeker. En moeten ze ook vooral blijven doen. Alleen de schaalbaarheid, het betekent dat ze die dure consultant toch beperkt blijven tot de boardroom of net wat daaronder zit. En al die lagen daaronder, inderdaad ook alle andere bedrijven waar geen boardroom zit. Ja, die mogen het dan zelf uitzoeken met Google of zo. En dan kom je natuurlijk op een soort economische vraag. Als wij elk bedrijf, even theoretisch, even doordenken. Elk bedrijf, elke manager en elke medewerker toegang zouden kunnen geven tot managementadvies. Zodat ze hun werk beter kunnen doen. Wat zou dat betekenen voor de BV Nederland qua concurrentiekracht?
Ja, ik denk wel dat als je naar die consulting dienstverlening kijkt, moet je ook naar het businessmodel kijken. Dus als wij met elkaar een consultingbedrijf runnen, dan word je ingeschakeld voor managementadvies. Betekent niet dat je 3 tot 6 maanden meteen voltijd voor een aantal mensen werk hebt. Dus dan zie je ook een uurtarief is een logisch gevolg van het feit dat je niet fulltime ingezet kan worden. En ook wel specifieke kennis, omdat je dat ook moeilijk kunt inzetten. Bijvoorbeeld bij kleinere bedrijven, want dan moet je heel veel acquisitie gaan doen. Dus eigenlijk is het tarief een heel logisch gevolg. Wat we nu wel zien is dat je de kennis uiteindelijk zeg maar voor MKB-bedrijven ook toegankelijk wilt maken. Maar dat is lastig, want als wij met elkaar dat bedrijf zouden runnen, dan ben je net zoveel tijd kwijt om een groot bedrijf te acquireren. Dus zie je uiteindelijk dat consultants veel meer verschuiven naar de grotere complexe vraagstukken, dus naar die bedrijven. En dat de MKB eigenlijk wel onbetaalbaar is om dat te gaan doen.
Ja, het democratiseren van managementadvies, dat is in feite wat jullie beogen met deze nieuwe tool, Prioritize dus. Jullie doen dat door middel van AI. Patrick en ik hebben net voor deze uitzending al een korte rondleiding gehad in jouw tool. Die duurde 1 minuut of 10. Kun je het samenvatten in 1,5 minuut?
Ja, zeker. Kijk, als een organisatie wil veranderen, dan is eigenlijk iedereen deel van het probleem, maar ook is iedereen deel van de oplossing. En wil je eigenlijk ook aan iedereen vragen, objectief, hoe ver ze staan en wat ze zouden willen veranderen. We hebben een bepaalde manier bedacht hoe je op een andere manier slimme vragen kunt stellen die eigenlijk hele schone brandstof voor algoritmes opleveren. En dan kan je algoritmes ontwikkelen, dat hebben we ook gedaan, die zeg maar met Excel of zo, of met PowerPoint verder eigenlijk niet meer te doen zijn. En die allemaal juist te maken hebben met dat ondersteunen van het veranderen. Dat hebben we nu 1000 keer gedaan, of 1000 projecten, 23.000 teamcases. En ja, dan zie je bepaalde wetmatigheden die het veranderen van organisaties heel voorspelbaar maken. Dat hebben we wetenschappelijk onderzocht, gealgoritmiseerd. En dat is dus nu weer zit dat ingebakken in Prioritize. Dus je hebt de lessons learned, de do's en don'ts van de 23.000 teamcases die voor jou dingen hebben gedaan.
Dat heb je in feite allemaal gedigitaliseerd. Maar stel, wij hier bij BNR Nieuwsradio willen naast Nederland ook nog onderzoeken of we misschien op een andere markt onze activiteiten kunnen ontplooien.
Ja.
Kunnen wij dan jouw tool daarvoor om advies vragen?
Ja, zeker. Het is zo, je kan naar prioritize.com. Daar hebben we aan de ene kant hebben een winkel met 1000 titels. Zodat je eens even kan zoeken van, staat er al iets bij wat mijn probleem afdekt?
En een titel is een probleem dus?
Ja, bijvoorbeeld, hoe gaan we veiliger werken? Hoe gaan we driverless trucks in onze supply chain integreren?
Hoe stimuleer ik innovatie? Precies. Dat soort cases.
Ja. 1000 stuks, ook op basis van 11.000 consultancy whitepapers die we hebben gedownload en gelezen en gerankt, et cetera. Maar het kan best zijn dat voor dit hele specifieke punt wat je net noemt, John, dat daar nou net niet iets in de winkel staat. Dus wil je maatwerk. Wat we ook hebben, en dat is nog steeds ook allemaal gratis, is dat je aan de hand van een aantal keywords, met een druk op de knop eigenlijk, een op maat assessment krijgt. Die niet alleen maar vragen stelt, maar waar je eigenlijk ook weer advies mee terug kunt geven. Vragenlijst op zich.
Ja, maar even toch nog even terug naar die case van BNR. Dat is heel specifiek. Hè? Er zijn niet heel veel partijen in Nederland die met een soortgelijke vraag zitten. Kun jij dan maatwerk leveren? Of wordt het een soort algemeen adviesje wat ik ook in een gemiddeld managementboek kan vinden?
Nee, het is echt advies op maat. En dat heeft dus te maken met dingen als GPT, GPT 3,5, GPT 4. Trainen wat we gedaan hebben op basis van die 1000 eerdere projecten. Zodat we aan de ene kant de vorm van vragen hebben we getraind aan de hand van projecten die we gedaan hebben. De inhoud halen we eigenlijk uit de keywords die we dan weer verrijken. En eigenlijk met GPT een aantal keren in gesprek zijn. Dan bedoel ik eigenlijk het volgende. GPT levert iets, we geven weer iets terug. Levert iets, geven weer terug. En dat gaat zeg maar 6, 7, 8 keer rond. En dat maakt er, dat maakt het dat je daardoor jouw advies wel op maat wordt.
Ja, dus in feite in de oude situatie zou je kunnen zeggen dat onze hoofdredacteur Mark Adriani zou 1 of 2 business consultants kunnen uitnodigen. Die komen hier een weekje de boel verkennen en die komen dan uiteindelijk met een advies. En jij zegt, met de tool die wij hebben, hoeven die business consultants niet te komen. Dat die informatie, die haal je bij ons uit de computer.
Ja, klopt.
Patrick, jij schijnt ook nog wel wat kilometers op de teller te hebben staan in deze branche. Hoe luister jij hiernaar?
Nou, met twee gedachten. Eén is nieuwsgierigheid vanuit techniek. En ook weten dat er al genoeg bewijs is dat dingen veel sneller kunnen. Maar aan de andere kant vanuit het vakgebied ook wel met een beetje sceptisch. Want wat we wel tegenkomen is als je natuurlijk advies wordt ingewonnen, is dat vele klanten niet goed begrijpen wat de vraag eigenlijk is. Dus dat je ziet dat ze aangeven van, hey, de omzet valt terug. Ja, waar ligt dat dan uiteindelijk aan? En dan komen ze met bijvoorbeeld dat het aan een kwaliteit van het sales team ligt. Maar wij zagen bijvoorbeeld in een project bij Wavin destijds in Turkije.
De buizenfabrikant.
De buizenfabrikant, dat het daar helemaal niet aan lag. En dat het mee te maken had dat ze onvoldoende relatie met de constructiewerkers hadden. Waardoor ze uiteindelijk begrepen dat zij niet goed begrepen welke producten er allemaal beschikbaar waren. Dus je ziet dat die vraagverduidelijking, dat is wel echt een punt. Wat ik wel zie als je kijkt naar deze tooling, als je de website gaat kijken, je moet er wel even doorheen om het goed te begrijpen. Maar wat ik ook wel zie is dat je bijvoorbeeld, als je het hebt over maatwerk, in één klap heel veel mensen tegelijk ook kunt ondervragen, die dan ook het gevoel krijgen of weten dat ze betrokken worden in onderzoek. Dus bijvoorbeeld hier bij onze hoofdredacteur, bij Mark. We kunnen in één klap alle collega's uitvragen. Misschien nog ook wel alle sprekers die hier op de radio geweest zijn.
Ja, daar hebben we net een demonstratie over gehad. Dat je dus allerlei gerichte vragen kunt stellen aan medewerkers die ook input kunnen leveren. En dan ontdek je misschien ook wel de vraag achter de vraag.
Ja, want kijk, dat zou kunnen. Want uiteindelijk, als je het hebt bijvoorbeeld over een strategietraject. En ik stel de vraag van, hey, hoe duidelijk is die strategie nou bij iedereen bekend? Er kunnen vanuit het management daar een oordeel over gegeven worden. Maar als je die questionnaire eruit gooit, dan heb je dat natuurlijk klip en klaar ineens binnen een paar seconden op je netvlies.
Dat is ook zo. En wat je natuurlijk krijgt, dat eerste wat je zei van die vraagarticulatie. Natuurlijk is dat zo dat je dat gewoon lekker moet blijven doen. Helemaal prima. Maar op het moment dat je natuurlijk echt gaat veranderen. We zeiden het al, iedereen is onderdeel van het probleem en van de oplossing. Hetzelfde als je zou zeggen van, weet je wat, laten we de Tweede Kamerverkiezing maar stoppen. Want we hebben al aan de mensen in Arnhem gevraagd wat we moeten doen met de belastingen. Dus je krijgt binnenkort wel bericht. Dan zeg je natuurlijk ook, ja, wat? Kom op. Ja. Dus op het moment dat je iedereen kan betrekken, dan gaat het niet alleen maar om het betrekken om het betrekken, maar ook kan ophalen de wisdom of the crowd. Iedereen kan weer wat kan teruggeven. 20 keer sneller dan op de oude manier. Ja, dan kan je natuurlijk heel snel gaan schakelen.
En als je met deze kennis en techniek komt, ik wilde meteen naar je LinkedIn profiel kijken om te begrijpen van, hey, hoe ben je daar opgekomen? Of waar ligt die interesse dat je daar al in een veel eerder stadium mee aan de gang gegaan bent?
Ik heb ooit in Silicon Valley gewerkt, eind jaren 90. En toen was er een koorts of iets van e-business, hè, zo noemden we dat toen nog.
Ja.
Je kan op een website kan je iets kopen. In een tijd dat men in Nederland dacht, internet, teletext, allemaal informatie op een scherm. En die koorts van dat toen voelen, ja, dat was zoiets geweldigs. Dat terug in Nederland, we zeiden, ja, dat consultancy, hartstikke leuk. Maar ja, te veel post-its en slide decks, et cetera, kunnen we dat niet online maken. En dat is gewoon een kwestie van iedere keer wat verder gaan. Eerst heb je een analyse. Oké, mooi, we hebben de analyse geautomatiseerd. Ja, wat moeten we dan nu gaan doen? Oh ja, nou weet je wat, gaan target setting. Nou, hebben we dat bedacht. Ja, en hoe dan? Oh ja, dan moet ik natuurlijk ook nog bedenken hoe we dat moeten doen. En wie kan me dan helpen? En zo gaat het steeds verder.
Maar als ik naar jouw profiel kijk, heb je bij IBM gewerkt en bij Bearing Point. En wat was dan het moment dat jij denkt, hey, ik wil dan die kennis digitaliseren? Want nu zie je veel initiatieven voorbij komen op het gebied van AI.
Ja.
Maar wat sommige mensen vergeten is dat daar al veel meer kennis achter zit voordat het zover zichtbaar was. En hoe zat dat bij jou?
Nou, ik kan natuurlijk heel glamorous doen, maar het was een moment. Toen hadden wij al iets van 700 projecten voor klanten begeleid.
En vanuit Bearing Point bedoel
je? Nee, vanuit als eigen bedrijf.
Ja.
We zijn zeg maar al iets van 10 jaar geleden begonnen. En na 700 projecten kwam opeens het inzicht, maar wacht even, het zijn iedere keer weer bepaalde smaken.
Ja.
Veranderende organisaties.
Zelfde kunstje, andere organisatie.
Ja. En vorig jaar ook een boek geschreven, How Transformation Executives Sleep So Well. En het gaat alleen maar over veranderende organisaties voldoen aan wetmatigheden. Oké, maar dan kan je ze algoritmiseren. En toen was nog lang niet alles geautomatiseerd. En toen kwam, januari 21, kwam GPT-3. Wow, what the fuck. Nou kunnen we inderdaad die vragen en al die add-ons die je nodig hebt om advies te maken, die kunnen we automatiseren. Nou,
ja, dus eigenlijk wat jij zegt is van, ik ben zeg maar in dat vakgebied al heel lang bezig.
Ja.
Als je zoveel projecten achter elkaar zit, dan zie je bepaalde patronen. Dus dan denk je van, hey, hoe gek is dat we het iedere keer weer opnieuw bedenken.
Ja.
En uiteindelijk heeft het AI voor jou het echt kunnen versnellen. Want heette je bedrijf al Prioritize in 2008?
Nee, toen heette het bedrijf, de entiteit heet Transparency Lab. En op een gegeven moment zeiden van, ja, maar wat we eigenlijk doen is al die ambitie, al die drukte, bedrijven hebben zoveel. Wat zijn nou die paar dingen die je moet doen?
Ja.
En ja, door AI kan dat versneld. En toen GPT kwam, dat was eigenlijk de capstone, waardoor we eigenlijk zeiden, oké, nu kan het hele proces from start to finish helemaal geautomatiseerd.
Patrick, herken je dat overigens? Dat er patronen zijn in jullie werk en dat je dat inderdaad kunt algoritmiseren?
Absoluut. Ja, dus als wij naar innovatie kijken, dan bestuderen we businessmodelpatronen. En wij proberen het hier in de uitzending natuurlijk eigenlijk voor elkaar te boksen, dat onze luisteraars ook stapjes kunnen
zetten. Jij en ik zijn in feite ook een algoritme.
Ja. Ja.
En er komt bij, John, dat op het moment dat je 10 keer het kunstje hebt gedaan, dan heb je idee van, hey, volgens mij speelt er iets. Dan heb je het 100 keer gedaan, dan denk je, oh wacht, ik kan het al voorspellen. Bij 1000 keer of bij 10.000 keer, dan weet je het zeker. En het is alsof je een gordijn openschuift.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het verhaal over Prioritize. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met China-deskundige John Lin. En we gaan het hebben over
Ant Forest. Dat is een programma onder Alipay. En Ant Forest bewijst hier eigenlijk dat wij al onze loyalty-programma's verkeerd opgezet hebben in het Westen.
Want even uitleggen hoe dit businessmodel werkt. Je doet in China een aankoop en betaalt met Alipay.
Dan krijg jij punten. Alleen die punten verdien je alleen als je duurzame keuzes maakt. Dus je moet de fiets nemen in plaats van de taxi, iets tweedehands kopen in plaats van iets nieuws, groene stroom afsluiten plaats van grijze stroom, noem het maar op. En die punten die zetten zich in die app om in een boompje. En dat boompje, dat als dat volgroeid is, dan planten ze dat boompje daadwerkelijk voor je. Nou hebben ze 5 jaar later voor 600 miljoen klanten die er gebruik van maken, 300 miljoen bomen geplant.
Ja, nu denk je waarschijnlijk, bomen planten, dat kost toch geld? Waar zit het verdienmodel? Hoe krijgen ze dit financieel rondgebreid?
Jij kan als klant kiezen in welk branded bos jouw boompje wordt gedoneerd. Dus ik wil hem doneren in het bos van Starbucks, in het bos van Estée Lauder, in het bos van Nike. En als Nike gaat, dan weet je dat Adidas ook mee moet doen. En zij kopen eigenlijk die stukjes virtuele bos. En daarmee financieren ze eigenlijk met een soort van advertising het planten van al die bomen.
En Forest verdient dus geld met die advertentieinkomsten.
En eigenlijk is het krachtigste gedeelte hiervan, wat Alipay doet, zij motiveren 600 miljoen consumenten duurzamere keuzes te maken op dagelijkse basis. Op een manier waar het voor de consumenten niks kost eigenlijk.
Nou, een vraag die we John bijna iedere keer stellen: kun je dit businessmodel ook in Europa laten rollen?
Waarom niet? Ja, Bunk is ermee begonnen. Dus je hebt Bunk, heb je bepaalde betaalrekeningen waar je per euro punten spaart en dan kunnen ze boompjes planten. Dit is iets wat we hier prima kunnen doen. Dus dan even anders nadenken hoe we ons loyaltyprogramma's in moeten steken.
De man die Oost en West naar elkaar wil laten toegroeien. John Lin was dat. Wij praten verder met Jan van der Pol van Prioritize. We hebben net kunnen horen hoe de tool werkt. Laten we nu eens even kijken hoe je die naar de markt aan het brengen is. Te beginnen met het verdienmodel. Want ik hoorde je zojuist in een tussenzinnetje zeggen, gratis.
Ja, dat is voor een heel groot deel gratis. Onze winkel met 1000 titels kan je helemaal leeg roven. Het op maat maken is ook gratis. Alle AI die er nog weer bij zit, zit allerlei kleine.
Maar je hebt een club met 11 mensen.
Ja,
eentje daarvan heb je meegenomen. Die moeten ook betaald worden.
Ja, nu je het zegt. goed punt. Nee, we zeggen het is zo nieuw dat je moet dingen helemaal kunnen begrijpen, tunen, kalibreren, testen met een aantal mensen. Dat is allemaal gratis. Op het moment dat je 6 of meer mensen wil gaan uitvragen, dan moet je een pakketje rest.
Vanaf 5 accounts ga je betalen.
Precies.
Ja. Ja, dus dat betekent eigenlijk aan de voorkant, als ik als consultant kan ik het gratis gebruiken.
Ja.
Maar op het moment dat ik naar hier de hoofdredacteur gaan en ik zeg, ik ga je mensen, dan neem je een paar stoeltjes extra af.
Ja, ja. En dat gratis instapmodel is denk ik ook omdat je die drempel zo laag mogelijk wilt houden.
Absoluut. Kijk, het is aan de ene kant is het nieuw, dus je wilt het proberen. Maar precies wat Patrick ook zegt, die vraagarticulatie, dan ben je bezig, dan heb je wat uitgestuurd en dan zeggen de mensen, nou, het moet eigenlijk wat anders zijn. Nou, dan wil je weer even terug. Ja, en aangezien dingen gewoon sneller moeten, wil je dat meteen kunnen doen.
Ja, jij hebt ons in ongeveer 10 minuten laten zien hoe de tool werkt. En ik moet zeggen, voor mij, ik zit niet in dit vakgebied. Dus ik vond het nog best wel ingewikkeld eruit zien. Dat zal voor Patrick alweer anders zijn. Maar is dat ook jouw grootste uitdaging nu in de markt? Ook die skepsis wegnemen? Want ik kan me voorstellen dat het advies van bijvoorbeeld van een McKinsey man of vrouw nog net iets meer credibility heeft dan het advies wat je krijgt via Prioritize?
Ik denk dat we een paar verschillende dingen nu moeten onderscheiden. Allereerst zien we niet zozeer skepsis, als wel van, hoe werkt dit? Kan dit ook? Ik zie een ministerie waar men met 5000 ambtenaren zegt, wij kunnen dit zelf, we hebben alleen de rekenerij nodig. Oké, dus de ambtenaren, hoezo geen trailblazers? Hier doen ze dat wel. Ik denk dat wat McKinsey levert is iets heel anders dan wat wij leveren. En ik denk dat McKinsey dit misschien ook wel zou kunnen gebruiken als ze dat zouden willen.
Jij zegt McKinsey is weer een next level? Of?
Nee, ik denk dat McKinsey, voor zover ik het weet natuurlijk, vooral op boardniveau met een aantal mensen praat. Nou, en dat moet ze ook zeker blijven doen. Dus op een fantastische manier. Ze doen misschien ook bepaald marktonderzoek, wat wij ook niet doen. Allemaal fantastisch, petje af. Op het moment dat je een bepaalde nieuwe strategie hebt en zegt, ja, die 200, 2000, 20.000 mensen moeten mee, dan denk ik niet dat McKinsey die mensen gaat interviewen of zo. Nou, dan wil je gaan schalen en dan wil je eigenlijk die 220.000, 20.000 mensen persoonlijk advies geven. En daar komen wij.
Ja, het schalen van managementadvies hoor ik hier tussen de regels door.
Ja, dus ik zie dat je in je waardeketen van je adviesdienst, daar zit een groot stuk sales in, kost veel tijd. Als je gaat starten, kost het ook veel tijd om te kunnen doorgronden van, wat staat hier eigenlijk te gebeuren en waar haal ik mijn informatie vandaan? Nou, bijvoorbeeld allemaal interviewen. Dan zou je liefst iedereen willen interviewen. Is eigenlijk altijd te weinig tijd voor. Dan moet je de chocola van maken van, een analyse maken. En dan, als je dat handmatig doet, ga je toch één richting pakken. En dan op een gegeven moment is dat de uitkomst. Als je het opnieuw moet doen, dan moet je wel weer alle uitgangspunten beet pakken. En daarna krijg je een stukje rapportage. En je krijgt een stukje mededelen en zorgen dat het gerealiseerd wordt. Ja, daar zie je natuurlijk, als je daar door deze bril heen gaat kijken, dat je heel veel zaken kunt versnellen. En ik denk dat dat de absolute waarde hiervan is. Alleen, als je dit dan doorvertaalt naar je businessmodel, dan weet je wel dat je zowel aan de klantkant als de consultancykant kun je dus heel veel tijd besparen. Ik denk dat je advies kwalitatief beter gaat worden. Alleen, hoe ga je het voor elkaar krijgen? Dat zal dan ook een mix zijn met een paar consultants die het al gaan adapteren, gebruiken. En misschien vanuit het Prioritize team trainingen en zorgen dat het geonboard wordt.
Ja, want op wie richt je je feitelijk? Zijn dat de consultants? Zijn dat MKB-bedrijven? Zijn dat de corporates, de scale-ups? Wie verkoop je dit?
Het is 50-50 tussen consultants. En dat zijn, we hebben Big Four als klanten. Maar ook twee pitters die hierdoor plotseling fantastisch werk kunnen doen. En we richten ons op organisaties. Ik denk misschien nog niet eens zozeer het MKB nog. Dat zouden we wel graag willen doen. Maar we zien, ik noem net een ministerie of een grote herverzekeraar in Zwitserland. Die horen hiervan en die zeggen, ik hoef niet de mensen, maar ik wil wel graag de rekenarij.
Patrick, hoe zie jij dat? Is dit meer een hulpmiddel voor consultants, voor adviseurs? Of kunnen bedrijven dit ook in de praktijk zelf gaan uitvoeren?
Nou, ik denk dat je er op basis van patronen van andere businessmodellen iets over kunt zeggen. Dus wat je wel weet is dat met nieuwe technologie het kost wel echt tijd om even te onboarden. Dus daar moet je tijd aan besteden. Dus bijvoorbeeld gebruik van een app of van Spotify. Dat moet zo simpel mogelijk en daar gaat even tijd overheen. Ander perspectief is dat je kijkt naar je businessmodel en zegt van hey, ik heb een directe klant, namelijk een hele grote wereldwijde verzekeraar. En ik heb een consultingbureau. Je kunt ze allebei bedienen. Alleen de vraag is, welke gaat straks vliegen? Welke gaat het hardst? En het zal toch een combinatie gaan zijn.
Maar ik kan me tegelijkertijd voorstellen, in het advies wat wij net tijdens de demonstratie kregen, zat ook nog wel wat huiswerk. Hè? Stel een strategisch plan op. Ik denk dat de gemiddelde manager denkt van, oh mijn god, waar haal ik de tijd en de mensen vandaan? Dus ja, dan misschien toch maar weer met een adviseur in zee gaan.
Als je er echt over nadenkt, hè, dan, en je denkt na over dat consultingmodel op een lineaire manier, dan ga je uiteindelijk een rapport maken. Maar dat is eigenlijk een omweg. Want je wilt eigenlijk gewoon dat het in één klap geïmplementeerd wordt. Dus eigenlijk als je vanuit hier gaat kijken en je gaat nog een paar jaar verder kijken, als mensen dan echt een engine, een motor vertrouwen, dan heb je dat rapport ook niet meer nodig. Dus dan hoef je niet meer zo'n omslag te maken. Want dan zeg je, nou, kijk even naar die video. Dat heb ik prioriteit, die legt dat eventjes uit. En in de meantime worden de mensen aangestuurd die bepaalde handelingen moeten verrichten.
Ja, en er komt nog iets bij, John. We hadden in deze demo hadden we even drie algemene woorden. En dan kregen we ook algemeen advies. Op het moment dat je natuurlijk iets specifieker, en wat je zei, je wil buiten Nederland voor BNR gaan zoeken, ja, dan ga je specifiekere keywords en dan komt er ook specifieker advies.
Nou, je ziet overigens ook een trend dat consultants het advies ook steeds vaker gaan uitvoeren. Is dat ook iets waarin je jouw tool zou kunnen voorzien?
Ja, een hele goede vraag. En dat kan zeker. En dat komt vanwege het volgende. Op het moment dat we een PowerPoint-presentatie uitdelen, die vertelt nooit hoe het met hem gaat. Van ik ben het gelezen. Of John, doe iets. Ik ben het gedelete. Of wat dan ook. Op het moment dat je iets online uitgeeft, dan heb je klikgedrag. Dat kunnen we volgen. Er zitten alerts bij. En Patrick, ook voor jou, wat je dus dan ziet in real-time, hoe een verandering eigenlijk door een organisatie stroomt, waar het stokt, waar je moet gaan ingrijpen, et cetera. Dus je gaat even vanuit consultant denken, niet vooraf interviews doen om data op te halen. Je gaat achteraf bespreken van, hey, waarom loopt het hier zo goed en waarom stokt het daar?
Wat betekent dit feitelijk voor het uurtje-factuurtje model van consultants?
Ja, ik heb 5 jaar geleden een boek geschreven, dat heette Muurtje-factuurtje. Dat ging eigenlijk om het volgende. Op het moment dat je gaat schalen en AI toepast en patronen gaat herkennen, dan wordt dat uurtje wordt eigenlijk niet meer zo relevant. Want je kan je voorstellen, met één vinkje zet je bij ons een persoonlijke virtuele consultant aan. Dus die gaat naar 20 of naar 200 of naar 2000 mensen. Het is evenveel werk, vinkje aanzetten. Maar uiteraard, de factuur gaat omhoog. Dus wat je eigenlijk ziet is dat, natuurlijk kan je kiezen voor uren, maar je verdient ongeveer 10% op uren en je maakt 30% op technologie. Dus ja, het lijkt me een makkelijke berekening.
En uiteindelijk mik je dan ook op partnerships met adviesbureaus. Helemaal aan het begin zei je daar iets over. Als je vandaag 3 miljoen zou krijgen, dan zou je meteen op zoek gaan naar grote partijen om mee te partneren.
Ja,
is dat inderdaad jouw aanvalsplan?
Ja, zeker. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een consultancywinkel met 1000 titels. Waarom zouden wij een consultancywinkel moeten hebben? Deloitte of BDO over hun security kennis, een security winkel. Of ik noem maar wat, het ministerie van OCW, een onderwijswinkel. Dus dan is het veel meer de technologie die je levert. En dat je bij bepaalde partijen zegt, zouden jullie niet een muurtje om jullie segment willen zetten?
Het is wel interessant, want als we nu zeg maar de strategie en de koers moeten gaan bepalen, dan zijn dat allemaal strategische opties. En aan de ene kant moet je voor jezelf afvragen, wat wil je? Dus aan Jan de vraag, wil je heel veel consultants of partijen rechtstreeks bedienen? Of zeg je, ik blijf die software onderhouden en ik ga het als een white label neerzetten. En je ziet wel vaak dat in strategie, dat wordt soms te makkelijk gedacht van, oh, het is dit, het is dit, het is dit. En dat is geen kritiek, maar dat is een constatering. Waardoor je soms uiteindelijk met lege handen komt te staan. En dat het beter kan zijn van, hey, ik moet een keus maken. En dan zeg je bijvoorbeeld tegen zo'n partij, ik ga het niet doen. Waardoor jouw kennis uiteindelijk steeds veel groter wordt. Versus zo'n white label model. Maar het kan alle kanten op. Alleen is wel de vraag aan jezelf, wat wil je zelf?
Nou, allereerst wat we zien is, we willen eigenlijk het verschil tussen de virtuele consultant en de traditionele consultant zoveel mogelijk blurren. Want dat kan ook zeg maar een avatar zijn op een dashboard die komt vertellen, hey John, ik was die senior partner die je op de kick-off hebt gezien en dit is mijn digitale versie, kom. Ik praat je even door je dashboard heen wat er moet gebeuren. En die zou je dan ook vragen kunnen gaan stellen. Dat is techniek, die is binnen een jaar is die al geïmplementeerd. En ja, op dat moment, en je zei ook van, het is nog even doorgronden. We zijn nu zover dat je met 5 woorden en 1 klikje heb je maatwerk. En dan kom je op een punt, John, dat je zegt, ja, maar hoe werkt het dan? Ja, dat is best complex, hè, de techniek die eronder ligt. En je zegt, ja, vat het dan eens samen. Ja, dan is het 1 klikje. Ja, maar hoe kan dat dan? En dan wordt het weer uitgebreid. Nou, dat dilemma zoeken we nog naar een soort gulden middenweg. Want je wil wel uitleggen hoe het komt. Dan zeggen, nou, we hebben 17 scientific papers. Ga maar lezen. Ja, dat gaat ook niemand doen. Dan vat je het samen in een boek. Oké. Nou ja, dat is inderdaad nog wel een trade-off waar we nog niet...
Jannik sprak van de week Quan Wellbeing. Dat is zeg maar een app die het wellbeing van mensen onderzoekt. En die zijn goed aan de weg gaan timmeren. Alleen zei ook van, we waren in een pitch bij 1 van de 4... En die gingen het uiteindelijk toch zelf bouwen. Ja. Ze zijn nog niet zo ver, maar ze gaan het toch zelf bouwen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik ben daar eigenlijk niet zo bevreesd voor. Ik gun ze de pain en de suffering waar wij doorheen zijn gegaan. Ja, laten we eerlijk zijn. Maar kijk, een van de dingen... Natuurlijk kan je met GPT kan je dingen doen. Maar wat de tijd kostte, was het trainen van aan de hand van de werkelijkheid. 1000 projecten die allemaal op dezelfde manier gaan... Dat gebeurt niet zo vaak. We zien nou juist die grote waar jij aan refereert. Of veel consultants met een partnerstructuur. De eilandjes zorgen ervoor dat er eigenlijk weinig schaal is. Ja. En men wordt beoordeeld.
En ook moeilijke toegang tot uiteindelijk de effecten en deliverables van projecten. Hè? Dat is eigenlijk weinig of niet zichtbaar.
Dan moeten we opeens gaan we dan afdwingen bij 100 partners. Dat ze 10 projecten allemaal hetzelfde moeten doen. Nou, succes.
Maar stel dat Deloitte er inderdaad achterkomt. Dit gaan wij niet redden. Dan kan ik me zo voorstellen, een telefoontje naar Jan is snel gepleegd. Kunnen we praten?
Ja, dat kan. Maar
dan heb ik het over een overname dus.
Ja, dat is misschien nog wat vroeg. Maar en dat heeft te maken met... als je nu even het voorbeeld van Deloitte... iets van 45 miljard omzet, doen ongeveer 100.000 projecten per jaar... waar je iets met vragenlijsten doet of wat dan ook. Dat is, ik denk in 95.000 gevallen is het wiel opnieuw uitvinden. We zijn in de gelukkige positie dat we een aantal projecten voor Deloitte hebben gedaan. En ik heb echt diep bewondering voor wat het bedrijf allemaal kan. Wat ze gedaan hebben, wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar inderdaad, het zou wel honderden miljoenen voor de bottom line kunnen schelen. Nou, om die bewijslast inderdaad hard te maken. Ik kan het roepen, ik kan het laten zien op een Excelletje natuurlijk. Vinden we dat er gewoon eerst dingen gewoon nog meer breder hebben moeten bewijzen.
En Jan, als je dan nog een keer zeg maar naar je strategische opties kijkt, hè, voor jou als visie van jou als founder. Waar ga je dan harder op aan? Op het feit dat je een Deloitte kan helpen om het nog effectiever te doen? Of dat je eindbedrijven als corporates heel veel geld kunt laten besparen? Of dat je zegt, nee, ik maak het uiteindelijk ook toegankelijk op een laagdrempelige manier voor MKB-bedrijven, waardoor ze harder kunnen groeien of beter tijd besteden. Wat is dat voor jou?
Ik denk het laatste. En dan nogmaals, ten derde male, niet zozeer alleen het MKB... maar eigenlijk ook al die managers onder de board. He, want je zei het al in je introductie, het is een elite product voor de boardroom. Meer mensen kopen de C van Chanel dan de C van consultancy. En op het moment dat je 3 niveaus lager zit, mag je het zelf uitzoeken. Ja.
Het democratiseren van die kennis, dat is voor jullie de belangrijkste strategische pijler.
Ja. Omdat natuurlijk is het fijn als het efficiënter gaat, als er meer geld verdiend wordt, natuurlijk. Maar als je inderdaad 100 miljoen managers beter zou kunnen helpen. Niet alleen wij natuurlijk, maar gewoon met het gedachtegoed van, laten we het nou eens niet alleen maar de kennis bij ons houden. En alleen maar in een auto stappen en een pak aantrekken. Want dan kunnen we pas kennis overdragen. Ik bedoel, alle industrieën waar ook maar iets van kennis zit, gaat digitaal. Consultants adviseren over digitale transformatie. Maar dat doen we dan wel met gele briefjes en veldstiften. En we hebben het over de customer journey. Maar online kan ik een telefoonnummer opzoeken en een paper downloaden.
Ja, en nu hadden we laatst Mark Jonker hier aan tafel van Miro.
Ja.
is een digitaal whiteboard. Dan heb je digitale posters. Hoe kijk je naar zo'n co-creatie platform?
Ja, aan de ene kant vind ik het hartstikke leuk. En ik vind dat ze het goed doen en dat ze er zijn is hartstikke fijn. Want liever dit dan gewone fysieke gele briefjes. Maar het is natuurlijk nog iets anders. Stel je gaat naar de neuroloog en die zegt... meneer Van der Pijl, hoe zou u eigenlijk geopereerd willen worden? Geen idee, wat zijn mijn opties? En hoe groter de audience is die je gaat uitvragen... hoe minder ze in staat zijn om gearticuleerd op jouw vragen... en vanuit een strategisch oogpunt te antwoorden. Op het moment dat je dus misschien met een kleine Miro-sessie zegt... oh, waarschijnlijk moeten we het hierover hebben... en dan breed gaat uitvragen, zeggen dit zijn de opties. Hoe ver ben je? Wat zou je de komende tijd willen veranderen? Dan kan je schakelen. Als de neuroloog zegt, meneer Van der Pijl, of met pijn... maar dan kunt u wel binnenkort sporten. Of geen pijn, maar dan zal het sporten een paar jaar moeten wachten. Dan kan je een keuze maken.
Ja, dus je zegt eigenlijk dat je het kwalitatief... die co-creatiesessies zou kunnen verbeteren... door de motor van Prioritize eronder te zetten.
Ja, want als je nou kijkt naar die co-creatiesessies... hoeveel mensen komen daar? 10, 20? Laten we schrik doen, 30. Bedrijf heeft 2000 man. Nou, dan kom ik weer met mijn Arnhem-voorbeeld van daarnet... Want ja, die hebben het al gevraagd. En die anderen dan? Ik bedoel, de secretaresse in Delfzijl heeft ook wel een idee... hoe we beter
vaak beter ideeën.
Nou ja, goed, that's up to you. Your words, not mine.
Ja. Patrick, jij bent business designer. Jij hebt een club met 50 collega's. Zijn ook bezig met business design. Geven advies aan bedrijven. Jij hebt dit gesprek nu gevoerd. Gaat straks weer naar kantoor. En dan vragen jouw collega's, hoe was het? En dan leg jij uit, wat... is dan jouw verhaal? Kun jij dit zelf bijvoorbeeld al gaan toepassen?
Nou, dan ga ik zeggen, ik heb Jan even gesproken. We gaan een project oppakken om dit te verkennen.
Okay,
dat ga ik vertellen.
Dus dat gaan we bij deze, hebben we dat nu afgesproken. Kijk, ik zie Jan ineens glunderen.
Kijk, dit is natuurlijk altijd een hele mooie uitzending. Ik kijk er elke week naar uit. Waarom? Omdat we ontdekkingstochten doen... en we een website of een concept bestuderen... en nog niet alles van weten. En ik denk dat hier wel zeg maar alweer iets verder... ontwikkeld is dan waar we wel vaker met AI-achtige concepten... We hebben natuurlijk een keer naar ChatGPT gekeken. Dus dit zijn wel echt vervolgstappen. En voor ons type business kun je dan wel echt gewoon versnellen. En wil je eigenlijk bovenop die ontwikkeling zitten. Zodat je het zelf gaat begrijpen en het advies ook beter kunt maken.
Experimenteren, kleinschalig testen. Volgens mij was dat net een ja toch, Jan?
Absoluut. Stel dat Patrick heeft een co-creatie. 20, 30 personen maximaal. En er komt een nieuwe route uit. Nou, dan wil je natuurlijk in je organisatie gaan uitvragen. Zijn we er al klaar voor? Kunnen we dat? Voelen we dat daar de energie in de organisatie al zit? Vraag je iedereen, kan je meteen doorschakelen.
Jan van der Pol van Prioritize. Dankjewel voor jouw komst naar de studio. En ik stel voor dat Patrick en jij straks na de uitzending nog even telefoonnummers gaan uitwisselen. Wij gaan er heel even tussenuit voor een korte zomerstop. 2 weken vakantie en daarna zijn wij er weer met nieuwe gasten en baanbrekende onderwerpen. En ondertussen verwijs ik je natuurlijk ook naar al die andere uitzendingen die we al gemaakt hebben. Je vindt ze op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot over 3 weken.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.